Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer.
Groeivoer. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
Patta is een van de grootste streetwear merken wereldwijd. En hun verhaal begint in ons mooie Amsterdam, waar we vandaag ook zijn. En vandaag spreek ik met Edson Sabayo, een van de founders van Patta. Edson, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel. Ja, leuk. Fantastisch.
Ja, we beginnen met het vragenvuur. Ik ga een serie vragen op je afvuren om jou wat beter te leren kennen.
Ja.
En ik ga je uitdagen om zo kort mogelijk te antwoorden.
Oké.
Wie is je vader?
Hedwig Wilgo Sabayo, geboren in Paramaribo, hier naartoe gekomen in de jaren 70. Dat eigenlijk.
Wie is je moeder?
Huget, Bomgaard. Zelfde, ook hier naartoe gekomen vanuit Suriname met de boot allebei. En zij ging volgens mij verder studeren in de zorg. En mijn vader is huisschilder. En ze zijn nog steeds bij elkaar. En ze hebben elkaar ontmoet. En op een gegeven moment ben ik geboren in 72.
Ja, mooi. Heb je ook broertjes of zusjes?
Yes. Ik heb een broertje, 3 jaar jonger, Timothy. En een zusje, Afra. Die is dan laatbloeier of laatkomer, 10 jaar jonger dan mij. Dus die is nu 41.
Heb je zelf kids?
Ja, klopt. Dit is best wel heftig. Ik heb 2 kids, waarvan er 1 2 jaar geleden is overleden. Dus dat is vrij heftig. En ik heb een dochter. De zoon is overleden. De dochter die is op dit moment in Zuid-Korea. Die studeert daar zo. En ze is aan het werk op dit moment ook. Daar in Zuid-Korea. Zij is daar gekomen omdat ze vroeger fan was van K-pop, de muziekgenre vanuit Korea. Toen heb ik een keer zijn we daar naartoe gegaan, volgens mij toen ze 15 of 16 was, en toen had ze in de hoofd gepland dat ze ooit hier zou gaan studeren in Korea, in Zuid-Korea. Dus zo gezegd, zo gedaan, basically, en ze heeft ze heel hard voor gewerkt. Zoveel baantjes bij elkaar gesprokkeld en ze heeft zijn geld bij elkaar gespaard. En toen is ze gegaan. Februari is ze daar geweest. Ik heb het nu al 2 keer opgezocht. We gaan weer in oktober. Ga ik weer daar naartoe. En ze gaat heerlijk. Ze vindt het leuk. Ze vindt het gezellig. En Zuid-Korea is booming. Het is echt heel tof om daar te gaan. Dus dat is dat.
Mooi. Geloof je in een god? Zo niet, waarin geloof je dan wel?
Ja en nee. Ik bedoel, ik geloof wel in een hogere macht of in iets wat er is. Natuurlijk, als je wat ouder wordt, dan ga je er meer over nadenken. Ik vind dat de God, zeg maar, ook in jezelf zit. Dus als je iets ziet en iets tegenkomt, dan ligt het aan jou of je het aanneemt of niet. Dus je kan eigenlijk je eigen wereld kan je bepalen. Dus daar geloof ik heel, heel erg sterk in. Dat is het eigenlijk meer. En Ja.
Hou je er ook kracht uit? Is het iets waar je mee leeft?
Ja, ik observeer en ik zie heel veel en ik voel heel veel. Ik ben best wel een gevoelspersoon. En ja, hoe zal ik het zeggen? Vooral met hiphop, ik zie dat ook meer als een soort, bijna zelfs als een soort religie. Waarbij zeg maar de platen als een soort geschreven boeken zijn. En verhalen waaruit je veel kan halen om te leren, maar ook om door te gaan en om kracht uit te putten. Dus dat is best wel grappig of zo.
Ja, het gaat veel dieper dan gewoon
veel dieper, ja.
Een lekker nummertje. Of,
ja, ja, exactly. Het ligt ook aan, ligt ook gewoon aan de rapper en qua teksten, et cetera. Maar er zit best wel veel dingen uit te halen.
Ja. Wat is je grootste angst?
Dit is een hele goede vraag. Nou ja, het ding is meer, maar ik heb niet eens zoveel angsten of zo. Ik denk, ik laat alles meestal over me heen komen en dan deal ik daarmee. Dus ik denk dat de angst zal wel zijn dat ik er niet mee kan dealen. Dat is een hele grote angst, denk ik. Maar basically heb ik geen angst. Nee. Het is niet nodig. Waarom zou je angst moeten hebben? Het is gewoon een hele slechte raadgever om ergens bang voor te zijn. Of angst te hebben voor iets. Of voor een geval of een persoon of een whatever. Dat is niet echt een goede raadgever.
Ja. Iets onschuldiger. Wat is je grootste jeugdzonde die je durft te delen?
Dingen heb ik gedaan? Nee, niks. Totaal niet. Ik bedoel, jeugd is... hoe zal ik het zeggen... blijf vooral heel jeugdig. Dus het moet heel veel plezier hebben. Enjoyment hebben. En ik denk ook dat... ik had laatst ook weer hadden we een soort talk. En ik denk dat met hiphop... vooral de definitie of de lijfspreuk... of de mantra daarvan is... peace, unity, love and having fun. En vooral het having fun... is altijd het jeugdige in je blijven hebben... nieuwsgierig blijven. Altijd vooruitstreven en zoeken naar oplossingen. Nou ja, peace. We komen allemaal in peace. Dus dat is prima. Zo, heel veel respect voor mensen. En ook de respect terugkrijgen. Hoe wil je getreat worden? Hoe wil je behandeld worden? Nou, unity is gewoon al sowieso bij ons. En in onze Caribisch cultuur en ook Amsterdams. Naar elkaar uitkijken. Je kan elkaar klagen, vooral in Amsterdam. Die mensen klagen. Maar als iets gebeurt in de buurt, is de buurt er wel altijd voor je. Dat is typisch Amsterdams. Love. We komen in liefde. Dat is ook een van de dingen bij Pata. Pata gaat love for all. Al hebben we heel veel differences misschien. Qua mensen, qua persoonlijkheden. We komen altijd met een open mind en veel love komen naar iemand toe. Nou ja, en dus wat ik al zei, having fun. Het jeugdige having fun altijd hebben. Als het geen fun meer is. En dan stop ik er eigenlijk mee gewoon. Dat is basically it.
Ja. Laatste twee vragen.
Ja.
Favoriet artiest?
Wow. Dat gaat per momentum. Dus, weken of jaren of zo. Dus ik heb niet één favoriete artiest. Het zijn meerdere, maar het is wat ik nu naar luister. Op dit moment luister ik naar Nems. Amerikaanse rapper uit Coney Island. Hij heeft ook eens best wel grappig op YouTube. En hij is zeg maar gereformd. Dus hij heeft allemaal slechte dingen gedaan vroeger en zo. Maar nu wil hij het goed maken voor zijn familie. En door niet alleen te rappen over wat hij deed en wat hij gedaan heeft, maar ook over de toekomst en over hoe hij dingen ziet in het leven op harde beats. Dus op dit moment luister ik veel naar hem. Dus op dit moment is dat nu mijn favoriet. Maar ja, over 2 maanden kan het weer wat anders zijn.
Ja, blijft ontwikkelen.
Yes.
Laatste vraag van het vragenvuur. Je wordt gedwongen om al je sneakers af te staan. Maar je mag nog 1 paar... meenemen. Welk paar gaat met jou er vandoor?
Jesus, man. Ik denk of een Jordan 3. Black Cement. Omdat ik daar heel veel nostalgische waarde, heel veel toffe herinneringen aan heb. Omdat die schoenen kwam uit in 88. En het was volgens mij een van de eerste Nike schoenen met het brand Jordan, waarbij er geen swoosh werd gebruikt. Dus zeg maar het teken van Nike werd niet gebruikt erop. En de colorways was crazy. En het was met een artiest dat ik hem voor het eerst gezien had. KRS-One. Zijn tweede LP, eerste nummer, heette My Philosophy. En de videoclip die geproduceerd werd door, dus de clip zelf door Fab Five Freddy. Wat een connoisseur is, hip-hop connoisseur. En hij had in de clip, had hij Jordan 3's had hij aan. En ik was echt zo van, ja, what the fuck is dat? Dus dat was echt, dat heeft heel veel. Dus ik denk dat ik die mee ga nemen. Of anders een Nike Safari. Zelfde periode ongeveer uitgekomen. Waarbij ook die schoen, zeg maar, in Nederland uitkwam. En maar 3 maanden een levenscyclus had. Want toen was nog Nike niet zo groot. En ze hadden toen een soort advertentie in de krant gezet. Waarbij ze zeiden van, oké, die schoen gaat afbrokkelen. De midsole. Dus de midsole ging afbreken. En dan kon je hem nog terugbrengen naar de winkel. En dan werd hij weer teruggestuurd. En het heeft voor mij ook, dan ook nostalgische waarde. Dus één van die twee gaat zeker mee.
Oké. Ga naar jouw verhaal. En ik heb een korte biografie van je geschreven. Die ga ik voordragen. En dan ben ik benieuwd of ik nog belangrijke dingen gemist heb. Daar gaan we. Mm-hmm. Je werd geboren in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Je ouders komen uit Suriname. Je vader en moeder zijn trouwens goed bevriend met de ouders van jouw businesspartner, Guillaume Smit. Ook wel G genoemd. Je werd in 1972 geboren. Je mocht graag voetballen in je jeugd. De sporten doe je sowieso graag. Onder andere in jullie Patta running team. En in het verleden hadden jullie ook een Patta cycling team. Jij en je compagnon Guillaume zijn 2 handen op 1 buik. Jullie idee om een sneakerwinkel te starten ontstond in Café de Duivel. Jullie waren namelijk allebei gek van hiphop en special edition sneakers. In 2004 besloten jullie met een businessplan op een bierveeltje geschreven ervoor te gaan. En nadat de bank nee zei tegen het plan op de laatste minuut, kregen jullie toch een startinvestering van de vader van een vriend en jullie waagden de sprong. Jullie business begon met het zelf opkopen van sneakers in de US en Parijs. Sneakers die in Nederland niet verkrijgbaar waren en waar hier dus goed geld voor betaald werd. Al snel wilden grote merken zoals Essex, Nike en Adidas met jullie werken. Later kwam er ook een eigen Patta kledinglijn. 2012 was een heel heftig jaar waarin jullie een faillissement meemaakten. En dat heeft jullie veel geleerd. Daar hoop ik je straks nog meer over te mogen vragen. Mm-hmm. En nu, bijna 20 jaar later, is Patta een van de grootste streetwear merken wereldwijd. Met een eigen webshop, tientallen resellers, fysieke winkels in Londen, Milaan en natuurlijk Amsterdam. En pop-up stores all over Asia, zou ik willen zeggen. Jullie hebben 75 mensen op kantoor en Patta is echt een community. Jullie doen ook dingen terug voor die community. En ja, ik denk dat een heel mooi voorbeeld daarvan de Patta Academy is, waarin jonge ondernemers worden opgeleid. Edson, wat heb ik nog gemist?
Voor de cycling team, dat we dat hadden, die hebben we nog steeds. Daar zijn we pas mee begonnen, eigenlijk.
Dat is een collab met een wielermerk, toch?
Klopt, met Rafa en Cannondale. Maar dat zijn we pas mee begonnen. Dus, ja, je hebt goed jaarswerk gedaan.
Ja, ik zag je ook genieten toen we heel ver terug de tijd in gingen. Is dat ook als je terug in de tijd mocht gaan, is er een moment waarop je denkt, nou, dan zou ik mezelf terugplaatsen op die plek?
Nee, dan nogmaals, wat je al zelf al zei, is ontwikkeling. Dus je leert, Patta is zeg maar een soort platform, ook voor onszelf geweest. En nog steeds is. Dus je leert elke dag leer je gewoon nieuwe dingen. Dus dat is heel fijn. Terug te gaan. Nee.
Je hebt niet zoiets van, ik wil nog even een dagje in Café de Duivel zitten. Nee, 2003.
Nee.
Vlak voordat los
nee.
ging.
Nou ja, eigenlijk. Dat was het laatste had ik er niet. Hadden we een discussie erover. Maar het was meer zo van, was het Café de Duivel of was het de Bitterzoet? Mm. En G zegt, volgens mij was het de Bitterzoet. En ik dacht, nou, volgens mij was het Café de Duivel. Maar het was wel. Samen zaten we aan een bar.
Ja.
Die vriend van ons, Dirk, was top. Maar ik zie hem als het goed is, zie ik hem. En ik moet binnenkort eens naar Antwerpen draaien voor hem, wat ik net zei buiten, voor een nieuwe winkel. En hij gaat dus een nieuwe winkel openen. Dus dan ben ik daar natuurlijk. Dus het wordt wel gezellig. Maar in principe was alles volgens mij wel accuraat.
Mooi. We gaan naar Patta. Mm-hmm. De eerste grote vraag die ik heb, en ook voor de luisteraar. Hoe werkt jullie business nou eigenlijk? Het eerste wat ik dacht was van, je maakt dus zelf geen schoenen, maar je hebt wel Patta branding. Kun je een soort van Jip en Janneke uitleggen? Hoe werkt jullie model nou eigenlijk?
Nou, ons model werkt gewoon best wel vrij simpel. We houden alles, proberen we simpel te houden. Dus in de zin van, we maken iets en dan verkopen we. Dan gaat een gedeelte gaat in het bedrijf en een gedeelte gaat naar het personeel, et cetera. We hebben heel veel pilaren, maar het allemaal zijn tools om zeg maar Patta neer te zetten als iets longevity. Dus het is een lange termijn visie hebben wij. En we wisten al van het begin dat dit zou gebeuren. Alleen als je er eenmaal in zit, ja, dan is het best wel tof of zo. Het is heel grappig. Het is meer zeg maar dat je begint met iets en dan weet je, dan komt er meer dingen komen erbij kijken. En die pakken we aan en dan gaan we gewoon door. Maar het is niet de intentie van ons om bijvoorbeeld heel veel winkels in de hele wereld wel te hebben. Daar praten we veel over met het team. Van oké, wat gaan we doen? Wat willen we doen? Want het is eigenlijk in principe is ons eigen centjes. Dus we hebben allemaal hele toffe dingen. Die zijn al gepland, want nu zijn we al bezig met 2025 in principe.
Ja, dus je kijkt ver vooruit. Ja. Hey, en je hebt natuurlijk, wil je niet als schoenenmerk zien, want dat is natuurlijk veel meer dan dat. Maar je hebt natuurlijk merken die hebben hun eigen schoenen. Hè? Dus Vans of zo. Ik noem maar even een merk wat bij me opkomt.
Ja, natuurlijk.
Maar wat jullie eigenlijk doen is, je werkt dus samen met bestaande merken. En je upgrade als het ware hun schoenen. Of je brengt special editions uit. Want dat is voor heel veel mensen een onbekende wereld.
Het heeft twee kanten bij deze natuurlijk. Je werkt met een schoenenmerk werk je om iets te creëren, iets tofs neer te zetten. Maar je wordt dus ook gebruikt als een tool voor hun om te validaten. Zeg van Patta, ja, daar werken wij mee. Dat is heel tof voor ons. En dan weten wij ook natuurlijk de waarde daarvan. Dus dan gaan we goed in de onderhandelingen gaan we daarin. Dus dat is prima. Maar bij ons, wij gaan gewoon stap voor stap omhoog. En op een gegeven moment zal er ooit wel een komen van we gaan schoenen maken. We hebben ook taal onderzocht al. Hoe gaan we schoenen maken? Waarom gaan we schoenen maken? Wat voor schoenen gaan we maken? Maar ja, het is vrij moeilijk toch in die business om iets heel tofs neer te zetten. En het kost gewoon ook heel veel centen. Het is niet zomaar even van ik ga een schoen maken, dat kost zoveel. En met alle collabs dat we doen, dus met een Nike of met andere brands. Wat ik al zei, het is een double sword it. Dus wij helpen hun en zij helpen ons. En normaal hebben we dan voor een aantal jaren hebben we een project. Maar ook met andere merken, kledingmerken. Any brand. En dat waar wij ons prettig bij voelen. En dat gaat dus door een collabcommissie gaat het nu tegenwoordig.
Aha.
Dus en dan kijken wat de meerwaarde kan betekenen voor zo'n bedrijf aan ons. Maar wat wij ook aan hun kunnen geven, maar dat weten we al wat we er kunnen doen. Omdat de meeste mensen praten over community, diversity. En dat zijn we al. Wij zijn de cultuur, wij zijn de community, dat zijn wij. En dat weten wij. En daar gaan we dan mee aan de slag.
Ja. En wat voor mensen kopen jullie producten?
Iedereen.
Hoe zei die,
Iedereen.
Ja, dus zijn niet alleen maar de sneaker freaks, zeg maar. Want daar begonnen natuurlijk ooit, hè? Die rijen op de Zeedijk. Die mensen 3 dagen van tevoren al zaten te wachten, zeg maar. Van, er komt weer een special edition. Ik wil erbij zijn. Mm-hmm. Schoenen van $10,000, whatever.
Mm-hmm.
Maar nu hebben jullie een bredere klantenkring, zeg maar.
We zaten al vanaf het begin, dachten we al internationaal. Dus we hebben niet te denken aan Nederland. In specifiek. Zo internationaal mogelijk denken. En het zijn heel veel verschillende klanten. Merken ook gewoon. Die het ook tof vinden als bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld iets met. Laten we zeggen. Patta Cycling bijvoorbeeld. Dat we dat doen. Dat, weet je. Heel veel wielrenners die nog nooit dat gezien hebben. Van bestaat dat. People of color on bikes. En dan ook. Ze hebben een brand. Dit verkopen ze. Hier staan ze voor. Hier staan ze achter. Dit is wat zij doen. Hier wil ik me bij aansluiten. Nou, dan kopen ze de kleding op een gegeven moment daarvan. Dus het is heel, heel best wel funny dat je het zo ziet dat dat we heel veel verschillende diverse klanten hebben. En dat is ook prettig. Dus het is altijd heel tof om dat ook te zien op straat. Dat je kids ziet met Pata, maar ook gewoon volwassen mensen of mensen van andere etniciteit, whatever man. Dat iedereen Pata een warm hart toedraagt en ook gewoon weet van, oh, dit zijn toffe mensen die ook een verhaal te vertellen hebben over Pata. En dat is denk ik wel de kracht van ons, dat we dat ook uitdragen, maar ook gewoon doen.
Ja, en hoe hou je zo'n merk dan op niveau, zeg maar? Want als er te veel, zeg maar, phonies en fakers en mensen, hè, die zien dat, die vinden dat cool, maar die zijn misschien zelf niet cool. Dus op een gegeven moment dat...
Ja, nou, maar dat... Het is de klant zelf, denk ik, die dan op een gegeven moment realiseert van, oké, dit is misschien een trend voor mij als klant zijn, dus die vallen dan af, maar de meeste die blijven wel bestaan of doorgaan. Goed voorbeeld daarvan is dat wij elk jaar of elke 6 maanden verwisselen we van tassen. Dus onze tassen, die zijn dus, eerst zijn ze dan zwart met wit, of zwart met groen, of rood met wit, of whatever. En dan kunnen wij aan de hand van dat kunnen we zien, oh, jij bijvoorbeeld 3 jaar geleden,
ja,
ben je al bij ons aangesloten, basically. Dus ja, nee. En, Pata is best wel overal wel, ja, gewoon gerespecteerd en gewoon doen wat we moeten doen. En dat vinden we wel. We hebben onze eigen, hoe zal ik het zeggen, lane gecreëerd. Dus onze eigen laan of pad, die hebben wij gecreëerd om business te doen en hoe wij business doen. En we willen ook graag de longevity, dus zeg maar een legacy neerzetten. We hoeven niet onze spullen of onze brand te verkopen voor heel veel geld of zo. Het is meer van, oké, iets achterlaten voor onze kids, voor onze kleinkinderen. En door middel van bijvoorbeeld een Pata Academy, maar ook een Pata Cycling Team, een Pata Running Team, Pata Sound System, Pata Foundation. Al die dingen dragen bij voor Pata, de stores en de kleding en Pata itself als brand. En dat is best wel interessant om dat te zien. En dat het ook gewoon zo werkt. Dat is nog mooier. Want je hebt wel ideeën in je hoofd van, oké, want dit is best wel iets nieuws. Een eigen pad creëren en een legacy en et cetera. En dat het ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt en dingen doet. Ja, dat is best wel tof om te zien.
Ja. Ik noemde al even dat jullie met 75 mensen nu op kantoor zitten ongeveer. Ja. Nou, laten we zeggen, er zit een serieus team. Kan je schetsen, hoe ziet dat team eruit? Jij en je compagnon, die staan een soort van aan het roer. Ja, jullie zijn nog steeds boekbeelden. Ja, 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 ja. En dan, wat komt?
Allemaal teamleaders. Je hebt finance, marketing, maar ook logistiek, PR, kleding, design, creative director, project managers. Dus alles wat er nodig is, is er gewoon. En dan heb je natuurlijk ook een team in Milaan, team in Londen. En onze external, zeg maar, partners waarmee we samenwerken. Dus bijvoorbeeld bij de Academy heb ik een voorzitter. Iemand die de module maakt. Dus ja, het is gewoon eigenlijk zo simpel mogelijk aan eigenlijk. Het is niet te moeilijk doen. En iedereen iedereen praat met elkaar om een Pata verder te brengen. En dat is het allerbelangrijkste, denk ik.
Ja. Kan je iets roepen over aantallen? Hoeveel sneakerparen verkopen jullie bijvoorbeeld? Of hoeveel apparel? Hè? Dus de kleding.
Ja, we hebben elke maandag hebben we dan meetings en zo. Dan komt de hele lijst voorbij. En dan zegt ze, oké, we hebben dit gemaakt. We zijn achterlopen op dit of we lopen voor. Dus dat is er wel.
Ja.
Maar er zijn meestal wel oorzaken natuurlijk dat gebeurt. Dus dan worden de oorzaken ook genoemd. Zo van, nou, misschien was het de hele week regende het, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Of het is carnaval. Of het is... Dus
ja,
dat ligt eraan. We doen gewoon prima. Prima bis. En dan kunnen we kijken hoe kunnen we dan verder of stabiliseren of uitbreiden. Dus in de zin van, oké, welk merk zouden we nu binnen moeten krijgen om meer te doen of zo. Dan hebben we gewoon mensen daarvoor die dat gewoon met Anne, met data en et cetera, dat uitvogelen. En dan rapporteren ze en dan kijken wij en zeggen, nou ja, go ahead.
Ja.
Want dat is bij ons wel zo, je mag fouten maken. Dus je mag, We willen graag dat mensen nadenken over hun acties, wat ze doen. En ook de verantwoording pakken om dat te doen. Dus je mag bij ons fouten maken en dat is niet zo erg. En liever maak je heel veel fouten, want dan leer je van. In plaats dat je het alleen maar goed doet en probeert te doen. En dan gebeurt er niks, in principe. En dat is wel iets, ja, misschien unieks, ik weet het niet. Maar dat zouden we wel in onze business. Want ja, iedereen mag fouten maken.
Ik krijg een beetje de indruk dat jij meer de dromer bent. Met de ideeën en de lange termijn visie. En je compagnon meer van,
ja,
oké, hoe gaan we dit doen? Gaan we geld verdienen? Deals closen?
Ik denk dat daaronder de projectmanagers, maar ook de CFO en dat die meer op de money zitten. Mm-hmm. En wij zelf, ik ben ook best wel goed met de money en zo, maar ik wil ook gewoon meer, ja, wat je zelf zegt, de dromer die meer dingen wil realiseren dan alleen money maken. En als het hand in hand gaat, tuurlijk. En het moet ook. Maar het is niet de main focus voor ons om money te maken.
Nee.
Want als dat de main focus was, ja. Dan had ik ook gewoon andere dingen kunnen doen om dat te realiseren, basically.
Ja. Nou, je zei ergens in een andere podcast ook dat jullie hadden een punt waarop je realiseerde van, hey, sneakers parallel inkopen. En dus dat model werkt nu nog, maar als we echt door willen, als we groter willen worden, dan moeten we een ander model gaan gebruiken.
Ja, de wereld verandert, maar het is ook gewoon, wij nogmaals, wij leren. Dus het is een, nogmaals, Pata is zeg maar een platform waar we elke dag bij leren. En dat sturen we ook elkaar aan om dat te doen. En dat geeft ook een motivatie en een uitdaging, want zonder uitdagingen kan je niet verder gaan. Als je steeds hetzelfde riedeltje doet de hele tijd, ja, is het ook saai. En het moet nooit saai worden. Het moet altijd fun zijn. Dus ik heb altijd wel uitdagingen nodig om mezelf door te ontwikkelen. En ook als Pata zijn om zich door te ontwikkelen. Daarom is het ook goed om bijvoorbeeld heel veel jongere mensen bij je te hebben. Die ook andere ideeën hebben. Nieuwere ideeën, frissere ideeën. Want ja, eindstand, ik ben nu 51. Ik ben niet meer in de club. Ik ben niet meer op straat heel veel en et cetera. En daar komt het toch wel vandaan, de energie en de kracht van Pata. Vanuit straat, straatcultuur, streetwear, hip-hop. Dus we moeten wel dat hebben om onze DNA te behouden.
Nee, maar je zou dus ook, want jij hebt dus als dromer ook allerlei nieuwe ideeën. Hè? Dus je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen van ja, Pata Academy ga ik, weet ik veel, oneindig veel geld in storten. Maar waarschijnlijk heb je wel ergens gezegd van, hey, daar moet een budget voor komen of... Je voelt zelf aan van, hey, nu gaat er te veel geld naartoe. Dus ja, je moet het wel afbakenen. Als je alleen maar dromer bent, dan...
Ja, oké. Okay, nee, dat
is niet sustainable in die zin.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar je kan ook dus dromen over, dus wat ik al net zei, hand in hand dat laten creëren. Pata Academy, heel simpel. Het meeste funding wat wij hebben, zijn via sponsoren. Pata op zich zetten misschien maar 2 of 3% of zo van onze omzet zetten we erin. Dus alle sponsoren die leveren geld. Maar wij willen ook vanuit de Pata Academy dat de sponsoren niet alleen geld leveren. Maar ook meegaan in de modules. Dus ook lesgeven. En ook de kids een opportunity geven om door te stromen in hun bedrijf. Of meehelpen voor hun bedrijf. Wij hebben DLA Piper als sponsor. Nou, DLA Piper is een van de grootste advocatenkantoren in de wereld. Zij leveren niet alleen zeg maar een zak geld. Ze geven ook les. Als in een case gaan ze dat doen met die kids. Dat is heel best wel tof, interessant. Dan zie je die kids op flourishen en dope. Maar als iemand bijvoorbeeld van de Pata Academy, die dan in de alumni club is gekomen na 6 maanden. Als hij een nieuwe onderneming wil starten en hij gaat een contract gaat hij krijgen en er staan allemaal moeilijke woorden in, dan kan hij gratis dat ding geven aan DLA Piper. DLA Piper gaat het lezen en die gaat dan dingen wegstrepen en de onderhandelingen samen met zo'n partij doen pro deo. Dus zonder kosten in principe. Nou, dat soort dingen maakt de wereld beter. Dus dan droom je. De money is ook geregeld en de kids kunnen ook nog verder gaan. Totdat ze op een gegeven moment dus na de opleiding, na de 9 maanden of 6 maanden dat ze bij ons zitten, komen ze naar de Alumni Club. Wat vernoemd is naar mijn overleden zoon. Om elkaar te helpen. Dus ze helpen elkaar om projecten te doen. Maar ze moeten ook projecten doen. En daarvan leren. En op hun bek gaan. En doorgaan in het leven. Dat is zeg maar een soort nieuw type onderwijs. Die wij dan voorschotelen. En het is best wel spannend. Omdat dus nogmaals, je creëert een eigen pad. En ja, ik ken niet dat iemand het bewandeld heeft, maar het is wel leuk om te doen. En als je ziet dat er ook resultaat uitkomt, dat is het mooiste. Ja, ik weet niet, weet je, dat is voor mij is dat wel een soort utopie. Dus dat is een soort droomwereld waar ik in leef, maar je kan het wel realiseren. En het belangrijkste is natuurlijk om een heel goed team te hebben die ook ziet van, oh, is dit mogelijk? Oh shit, oké, laten we dat dan gaan doen. En dan gaan we dat ook gewoon doen. En nu zijn we in het derde jaar. En soms zit ik met Fatima, mijn voorzitter, zit ik dan. En dan zitten we te praten.
Fatima eigenlijk.
Ja, Elatek.
Elatek.
En we zitten dan samen. En ze zegt, Ed, we gaan het echt doen. En ik zeg, ja, dat hebben we toch gedroomd. Dit is wat we gaan doen. Tuurlijk werken we keihard. En weet je, maken we ook fouten. Want we weten ook niet precies hoe of wat. Maar we hebben de juiste mensen om ons heen. En die zoeken we ook. Want ja, dat is basically hoe het werkt overal. Als jij iets doet, dan gebeurt er wat. Mensen gaan ervan over horen. Waarschijnlijk deze podcast, die wordt op een gegeven moment beluisterd door iemand die denkt, godverdomme, dit is fantastisch. Die gaat jou mailen en zegt, luister, kan ik het nummer krijgen van Edson? Want ik wil meedoen met de Pat Academy. Maar dat gebeurt alleen als je wat doet. En dan ga je met zo iemand zitten en bla bla bla, et cetera. En dan misschien kan dat een toevoeging zijn aan iets utopisch, iets leuks voor de wereld.
Ja.
Een legacy achterlaten en creëren. Klinkt heel erg idealistisch en mensen zeggen, nou dat is niet realistisch. Waar heb je het over? Maar ik doe het.
Ja.
Wij doen het als partner, doen we dit op dit moment. En als jij dat ook voelt en wil doen, join the club. En zo niet. En ja, dat is niet mijn probleem. Nee. En wij gaan gewoon door met wat we doen. En hopelijk, als ik er niet meer ben, op een gegeven moment, blijft wel die DNA blijft nog steeds doorgaan met onze kids, kleinkinderen, familie, vrienden, de community basically.
Ja.
En dat is wat Pata is.
Zou er ook een nieuw leiderschap uit kunnen voortkomen? Want stel ja, dat jij over tien jaar zegt van, hey, onze tijd zit erop.
Tuurlijk. Ja. Dat is logisch. Dat is een gevolg daarvan.
Hoe zou dat kunnen uitzien?
Dat zou ik niet weten, maar dat is iets nieuws.
Maar we kunnen dromen samen.
Ja, we kunnen daar samen over dromen. Maar ik weet dat nog niet, want ik heb hele andere dromen nu op dit moment.
Hmm.
Ik kan er niet over, maar natuurlijk. Dan gaat een nieuwe vorm van leiderschap, compassion en leadership, willen we allemaal daaruit laten voortkomen. En dat is heel mooi om te zien nu al bij zo'n Pata Academy nogmaals. Omdat er dus zeg maar, dit is het derde jaar. En elk jaar hebben we 25 kids. Dus nu zijn ze met 75 kids. En dan zie je ook, want ze moeten dan bijvoorbeeld een terugkomdag moeten ze organiseren. Helemaal van de scratch. En ze weten hoe ze dat moeten doen nu. Nou ja, en dan zie je al bepaalde leiders, hoe manifesteert dat? Hoe gaan ze samen dit doen? Dat is best wel tof om te zien. Dus en dan in de toekomst, binnen nu en 20 jaar, zal er heus wel iemand die alles bij elkaar neemt en zegt, oké, we gaan het zo en zo gaan we het doen.
Ja.
Dat zou kunnen.
En zei privately owned, zei je net. Verkopen, zou dat ook ooit een optie kunnen zijn? Of zeg ik nou iets heel lelijks?
Ja, nee. Stel je voor je zou Pata verkopen. Ik denk dat het sowieso dan qua geld is niet in geld uit te drukken. Want waar we nu mee bezig zijn en waar we naartoe gaan. Dus dat is één. En ten tweede, als we het zouden verkopen aan een partij, moet dezelfde partij wel dezelfde ideologie moeten hebben als wat wij hebben. Dus alles wat we net verteld hebben, die moet het ook dragen en ook daarvoor tekenen. Dan zou het misschien een optie zijn.
En zou dat dan een ander streetwear merk moeten zijn? Die...
Nee, whatever man. Whatever, als dezelfde ideologie, dezelfde, zeg maar, de wereld een betere plek laten worden.
Maar bestaan die bedrijven? Is Nike zo'n bedrijf? Of is dat te corporate en te spreadsheet driven?
Laat me het zo zeggen. We zijn nog niet in die positie geweest. Dus we kunnen daar nog niet over oordelen of praten of zo. Wat ik wel zie is bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld met de Nike dan, zij ons wel waarderen in die sens. Maar als een soort glascompany zou komen en die zegt, luister, ik geef voor dit hele pata 500 miljoen, maar ik wil ook dat dit en dit en dit en dit, ik wil nog steeds ook dat het doorgaat en met wat jullie doen, et cetera. Dan ga je er misschien over nadenken. Maar op dit moment, nee man.
Het is nog veel te leuk.
Het is ook veel te leuk, maar het is ook gewoon, dit is onze, hier willen we echt ons voor inzetten de hele tijd.
Waar ik ook wel heel nieuwsgierig naar ben, ik durf daar eigenlijk bijna niet naar te vragen, maar je zei iets van privately owned black company.
Ja, black owned independent company.
Oké. Hoe belangrijk is dat? Heb je het gevoel dat je extra je best hebt moeten doen om een bedrijf op te bouwen?
Nee, het is gewoon een voorbeeldfunctie. Dus gewoon embracen. Dat zijn wij. Wij zijn gewoon een black-owned independent company. En dat embracen we. Heel simpel.
Ja.
En het heeft niks meer of niks minder. Het is gewoon een voorbeeld van, oh, als deze boys het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dat je echt een voorbeeldfunctie bent voor heel veel jeugd en maar ook voor ouderen. Van wauw, het is echt mogelijk.
Ja.
Ik dacht dat het mogelijk was. Ik dacht dat ik dit en dit. Nee. Dat je gewoon en black owned kan zijn en independent kan zijn. Dus dat je niet geen investeerder nodig hebt.
Ja.
Het kan.
Relax.
Ja.
Gaat niet van de ene op de andere dag natuurlijk. Want dat, je hebt tegenwoordig ook even van die jonge kids. Hè, die dropshippen heb je vast ook wel van gehoord.
Die
denken van get rich quick. Ja. En ik koop zo'n online cursus. En dan ga ik daarna helemaal binnenlopen.
Dat zijn gewoon keuzes die je dan maakt.
Ja.
En voor de ene werkt het wel. En de andere werkt het niet.
Ja.
Het ligt er ook aan wat wil je bereiken. Wat wil je doen. Ik zeg altijd, bij ons gaat dus met stappen, maar ook gewoon qua money. Als je over money wil praten, dan zeg je, oké. Als jij vanaf 0 naar 1 miljoen gaat, overnight, je kan dat niet aan, man. Je gaat gekke shit gaan doen. Dat is gewoon zo. En waarom is dat zo? Omdat geschiedenis heeft bewezen, voetballers, acteurs, whatever, anybody that van 0 naar 100 miljoen gaat en die hun ouders nog nooit met geld hebben mee om leren gaan. Dus je hebt nog nooit geleerd van een oom of van je vader of van je moeder of van whatever. Je gaat het gewoon blowen. Je gaat gewoon 3 chocoladefonteins komen en 2 crazy villas. Dat ga je doen. En het kutte is ook, vooral nu, omdat de pressure is hoog vanwege social media, et cetera, dat je dat ook ziet om je heen. Dus dan denk je dat het normaal is om dat te doen. Terwijl het niet normaal is.
We gaan naar de dilemma's.
Yes.
En ik ga een aantal dilemma's voorleggen. En je moet kiezen. En na afloop kiezen we er nog eentje uit die er echt uitsprong voor je.
Oké.
Daar komt ie. Ik wilde altijd al ondernemer worden of ik ben er gewoon ingerold?
Ik ben erin gerold.
Geld verdienen is slecht of geld verdienen is goed?
Goed.
Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
Elke dag beter worden.
Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf?
Delegeren is toch wel een leuk ding.
Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen probleem?
Allebei. Ja, een stevig gesprek is nodig om misschien aardig gevonden te worden. Dus je hebt, het harde heb je nodig om iemand te laten beseffen van ik heb het goed voor je, of goed met je voor. Met een goed, de hele tijd goed gesprek en of aardig gevonden te worden, schiet de andere persoon er ook niets mee op.
Hmm.
Dus dan ben je elke asshole.
Ja.
Ja.
Een lekker etentje met je familie of een nieuwe klant of partner binnenslepen?
Lekker eten met de familie, man.
Laatste dilemma. Ergens mee stoppen als het moeilijk is of juist doorgaan?
Doorgaan. Doorgaan. Altijd.
Delegeren, daar wil ik even wat langer bij stilstaan.
Mm-hmm.
Wat zijn je lessen daarin geweest?
Loslaten. Het is moeilijk. Loslaten, bepaalde dingen loslaten. En het laten verder ontwikkelen. Dat is moeilijk.
Ja. En hoe lukt het dan toch?
Door het te doen. Door het proberen los te laten. Of loslaten met een soort pingpong. En mensen ook laten vallen. Dus nogmaals. Dat je gewoon iemand hebt. En dan die iets doet. Eigenlijk is het niet goed. Maar gewoon hem te laten beseffen. Van oké, misschien is dit niet de goede weg. Waar je nu mee bezig bent of zo. Dus iemand op zijn bek laten gaan. Wat heel goed kan zijn voor die persoon. Maar ook goed voor jou. Omdat je niet op iemand bent de hele tijd. Niet op iemand zijn huid. Dat heel vervelend kan werken.
Ja.
Vooral nu ook natuurlijk. In de 20s nou. Met toxic en al die. Weet je, mensen opzitten. Dat kan een hele nare effect kan het hebben op mensen. Dat merk je ook zelf natuurlijk. Als dat gebeurt bij jou. Maar ik heb dat nog nooit gehad. Dus dan. Maar ik kan me dat indenken.
Ja. Stoppen of doorgaan vind ik zelf een van de lastigste dingen. Ik ga nu bijvoorbeeld naar aflevering 250 van de podcast. Nou, ja. Superleuk. Je kan zeggen, hey, ga lekker door. Ga ik ook doen.
Ja.
Je kan ook zeggen, hey, ik stop ermee en ik maak ruimte voor iets nieuws. Heb jij wel zo'n een dilemma gehad dat je dacht van ja, ik heb er al zoveel in geïnvesteerd.
Nee.
Eigenlijk wil ik het nu doordrukken,
nee,
zeg maar.
Nee, ik denk dat het het heeft ook te maken met het delegeren weer terug, dan weer daar naartoe. Want je kan doorgaan met iets, maar ook tegelijkertijd iets nieuws erbij doen en dan iemand erbij nemen. Dus bijvoorbeeld, je hebt deze meneer erbij, ja. Ja, Lars erbij. Zodat Lars op een gegeven moment jouw taken een beetje kan overnemen, zodat jij weer andere dingen kan doen. Zodat je wel bij doorgaan om nieuwe dingen te creëren voor je podcast. Want wat je zelf zegt, ik heb ook een aantal keren gehad dat ik dacht bij mezelf, ja, weet je, ik moet wat uitdagingen moet ik hebben. Anders, dan trek ik het zelf niet. Dan sta ik stil. En ik wil niet stilstaan. Ik moet als persoon ook natuurlijk doorgaan als in ontwikkelen van mezelf. Dus ja. Dus dan doe ik allemaal andere leuke dingen erbij.
Ja, maar je hebt toch wel eens ergens ook de stekker uit moeten trekken. Je hebt ook een faillissement.
Ja.
Was dat jullie keus of kon je geen kant op?
Dat was onze keus. Keuzes die je moet maken. Dat is wel ook het belangrijkste. In ook je leven natuurlijk. Keuzes maken. Het maakt niet uit welke keuze je maakt. Als je hem maar maakt. En die hebben we gedaan. En het heeft goed uitgepakt. Kon ook niet goed uitpakken.
Ja. Wat is de grootste les die je meeneemt uit het faillissement?
Ja, investeerder. Daar niet mee te werken. Of op een andere manier. Dat is wel geleerd. Dat is wel de grootste les, denk ik.
Want je was afhankelijk of zo van die investeerder. Maakte dat het je het nu anders zou doen?
Ja, dat had ik het anders gedaan. En de les wat ik ook geleerd heb daar is, blijf in je eigen lane. Ga niet iets anders doen waar je eigenlijk niet goed genoeg voor bent. Maar dat je denkt dat je het wel kan doen.
En was het ook overmoed of zo? Of kan ik dat, want jullie gingen overmoed, best wel grote winkel huren en dat helemaal inrichten.
Overmoed. Kokkie, ja. We dachten, we kunnen dit ook wel doen. En dat is ook een deel van jezelf niet leren kennen goed genoeg. Dus je denkt van, je kan het wel, maar op het moment dat je instapte, wist je al van, no, dit gaat niet goed.
Ja.
En het heeft ook gebleken zo. Maar gelukkig hebben we een keuze genomen of gedaan om de stekker eruit te trekken. We hebben de helft van alle schulden betaald. En we zijn weer doorgegaan. En toen kwamen we weer verder met waar we goed in waren. Wat we deden met streetwear en dat soort dingen. Dus, ja. En
toen ben je ook wel echt anders gaan ondernemen? Of wat was er veranderd daarna?
Misschien anders ondernemen. Maar het was meer van, we hebben daarvan geleerd. Dus in die zin van, ja, we gaan hetzelfde doen wat we al daarvoor deden. Alleen kijken we nu nog meer wijder. Wat kunnen we nog meer doen? En dat hebben we gedaan. En ja, nu zijn we op dit punt gekomen. En volgend jaar bestaan we 20 jaar. Wat dan best wel uniek is eigenlijk. Dat is crazy.
Voor een heel dik feest.
Ik hoop het wel.
We gaan naar het laatste grote onderwerp. Jouw persoonlijke groei. Je had het net al even over. Wat is nou het grootste verschil tussen jou in 2004? Helemaal aan het begin en, ja. En nu?
Wat wel hetzelfde is, dat ik nog steeds gewoon fun heb erin. Dus het is nog steeds fun. Dus dat hou ik. Maar er zal heus natuurlijk wel heel veel dingen veranderd zijn. Ik weet nog wel heel goed dat ik wel erg emotioneel kon reageren. En dat probeer ik dan te vermijden. Al de laatste 8 jaar of zo. Dat ik gewoon niet emotie moet betrekken met business.
En wat bijvoorbeeld, waar zat hem dat in? Is dat zeg maar gekwetst worden? Of als je plan
kan van alles zijn? Kan van alles zijn. Dat is wel wat ik het meeste geleerd heb. Gewoon dat de emoties moeten niet erin komen.
Ja.
In business. En vooral ook met de Precinct 5. Dat is misschien wel ook nog een van de lessen. Dat de emoties hoog opliepen, terwijl gewoon eigenlijk gewoon business was. Dus dat eigenlijk.
Ja. We gaan naar het allerlaatste onderdeel.
Okay.
En je mag een billboard plaatsen langs alle snelwegen op aarde. Wat ga je daarop zetten?
Gewoon het logo. Klaar. Niks meer, niks minder.
Ja.
We hebben het 1 keer gedaan.
Ja.
We hebben het 1 keer gedaan langs de A2. Jaren geleden. Er was die company die al die billboards heeft. Dan krijg je spam binnen en dit en dat. Toen dacht ik, terug even e-mailen. Terug e-mailen. Onderhandelingen. Bleek dus dat soms zijn er gaten vrij.
Ja, dan hebben ze gewoon geen adverteerder.
Een gaten vrij. Toen hebben we gewoon een deal gesloten. Laten we gewoon een ding doen. Eentje langs de A2. Een groot heel pad. Zo groot. Heb ik gedaan. Ja, is fun, weet je. Toen hebben we dat gedaan. En ook er naartoe gereden. Dat is wel dope. Het is leuk om ook dat te ervaren en zo. Dat ook gewoon gasten en mensen, whatever, gewoon foto's namen op de snelweg. Wat ze eigenlijk niet mogen doen. Maar gewoon en dan naar ons stuurden en zo. Als we over de hele wereld billboards. Gewoon ons logo gewoon zitten. Dat ook heel recognizable is. Van veraf zie je het.
Je ziet het helemaal voor je.
Overal. Ja, je ziet het. Je ziet het overal. Ik bedoel, nu, als grappig, als je nu zo door de stad zou lopen of zo, whatever, dan zie je opeens mensen met patatassen.
Ja.
En zie, het is duidelijk logo. Je ziet het duidelijk. Ik zeg altijd pata in the wild als ik met mijn vrouw loop over straat. En kijk, pata in the wild. Weet je, terwijl diegene die tas draagt of whatever, die weet niet eens wie ik ben. Die loopt gewoon langs en die denkt. En ik denk van, wauw, man, dope. Man. Het is dope.
Wat is je beste ondernemersles die je aan de luisteraar zou willen meegeven? Als je 1 of 2 adviezen mag geven aan iemand die luistert, die ondernemer is.
Ja.
Wat zou je mee willen geven?
Jezelf leren kennen, dat is belangrijk. En ook weten hoeveel je waard bent. En als je weet hoeveel je waard bent, daarmee spelen. Dus daarmee in onderhandelingen gaan. Maar ook dan denken van, ik hoef niet gelijk de onderste uit de kant te trekken. Maar je kan ook bijvoorbeeld een lange termijn visie neerzetten. Dus 5 jaar iets en dan dat bereiken. Dus bijvoorbeeld, als jij met een partij praat die je denkt, ik ben 1 miljoen waard. En dan kan je dat ook zeggen, ik wil 1,5 miljoen in 5 jaar. En dan samen met zo'n partij dat realiseren. Bijvoorbeeld. Dus en wees gewoon open-minded ook, weet je. Luister gewoon naar je mensen en naar je personeel. Misschien hebben ze ook hele toffe ideeën en zo. Samen dingen oplossen. En geen tiran spelen of dictator of zo, whatever. Heeft geen nut.
Mooi, Edson, dankjewel.
Jij bedankt, man.
Gooi voor.
Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl/groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor 2 weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl/groeivoer.